Hoofdstuk 3, de dwerg. Het ergste van slapen in de open lucht is dat je zo verschrikkelijk vroeg wakker wordt. En als je eenmaal wakker bent, dan moet je wel opstaan, want de grond is zo hard dat je niet lekker meer ligt. En als je bij het ontbijt niets anders hebt dan appels, dan wordt het nog minder leuk. Vooral als je de vorige avond ook al niets anders te eten hebt gehad dan appels. Toen Lucy gezegd had dat het zo'n prachtige ochtend was, en dat was het zeker ook, leek het alsof er verder ook niets aardigs meer te zeggen viel. Edmund zei wat ze allemaal dachten. We moeten gewoon van dit eiland af zien te komen. Toen ze gedronken hadden bij de put en hun gezicht hadden nat gemaakt, liepen ze met z'n allen weer langs het riviertje naar beneden, terug naar het strand, en keken uit over het smalle stuk water dat hen scheidde van het vaste land. We zullen moeten zwemmen, zei Edmund. Nou, dat zou voor Suus geen probleem zijn, zei Peter. Suzanne had op school zelfs prijzen gewonnen met zwemmen. Maar voor ons weet ik het nog zo net niet. Met ons bedoelde hij eigenlijk Edmund, die in het schoolzwembad nog geen 2 baantjes kon zwemmen. En Lucy, die nog bijna helemaal niet zwemmen kon. Bovendien, zei Suzanne, er kan hier best een sterke stroom staan. Vader zegt dat het nooit verstandig is om te gaan zwemmen op plaatsen die je niet kent. Maar Peter, zei Lucy, hoor eens, ik weet wel dat ik er thuis, in Engeland bedoel ik, geen fluit van kan. Maar vroeger konden we toch allemaal zwemmen, lang geleden, als dat tenminste echt al zo lang geleden is, toen we koningen en koninginnen waren in Narnia. We konden toen ook paardrijden en allerlei andere dingen, denk je niet? Jawel, maar toen waren we zo'n beetje grote mensen geworden, zei Peter. We hebben hier jaren geregeerd en in die tijd hebben we allerlei dingen geleerd. Maar nu zijn we toch weer gewoon zo oud als we zijn, of niet? Oh, zei Edmund en de toon waarop hij het zei maakte dat ze allemaal ophielden met praten om naar hem te luisteren. Nu begrijp ik ineens hoe het allemaal zit, zei hij. Hoe zit wat? Vroeg Peter. Nou, de hele geschiedenis, zei Edmund. Weet je wel waar we gisteravond niet uitkwamen, dat het nog maar een jaar geleden is dat wij uit Narnia weggingen. En hoe het dan kan dat het net lijkt alsof er al honderden jaren niemand meer op Kerparaval heeft gewoond. Snappen jullie het dan niet? Hoe lang het ook leek te duren dat we in Narnia woonden, toen we eenmaal weer terug waren aan de andere kant van de kleerkast, leek het alsof er totaal geen tijd voorbij gegaan was. Dat weten jullie toch nog wel? Ga door, zei Suzanne. Ik begin het geloof ik te begrijpen. Nou, dat betekent, ging Edmund verder, dat je als je eenmaal uit Narnia weg bent, geen idee hebt hoe de tijd hier in Narnia verder loopt. Waarom zouden er in Narnia geen honderden jaren zijn voorbij gegaan, in de tijd dat wij in Engeland nog maar 1 jaar zijn opgeschoten? Waarachtig, Ed, zei Peter, ik geloof beslist dat het is. Als u het zo bekijkt, is het echt al honderden jaren geleden dat wij op Kerparaval woonden. En nu zijn we weer naar Narnia teruggekomen, alsof we kruisvaarders zijn, of Angelen en Saxen, of de Noormannen van vroeger of zoiets, die weer terugkomen in het Engeland van nu. Nou, wat zullen ze dat spannend vinden als ze ons hier weer zien, begon Lucy. Maar op hetzelfde moment zeiden de anderen allemaal, sst, of kijk eens. Want nu gebeurde er iets. Het vaste land aan de overkant had een beetje naar rechts van waar zij stonden een met bomen begroeide uitloper. Vlak achter die uitstekende landtong moest naar hun idee de monding van de rivier zijn. En nu kwam er om die landpunt heen een bootje aanvaren. Toen het de landpunt voorbij was, maakte het een bocht en begon het kanaal in te varen. Het kwam in hun richting. Er zaten 2 mannen in. De ene roeide, de andere zat achter in de boot en hield een pak vast dat op de bodem van de boot lag te wriemelen en te spartelen, alsof het een levend wezen was. De mannen waren zo te zien 2 soldaten. Ze hadden stalen helmen op hun hoofd en droegen lichte maliënkolders. Ze hadden wrede gezichten met baarden. De kinderen trokken zich terug van het strand en bleven in het bos roerloos staan kijken. Zo is het wel genoeg, zei de soldaat die achterin zat, toen de boot ongeveer tegen hen gekomen was. Moeten we hem geen steen aan zijn voeten binden, korporaal, zei de ander die zijn armen op de riemen liet rusten. Vlieg op jij, snauwde de ander, dat is nergens voor nodig. En trouwens, we hebben niet eens een steen bij ons. Zonder steen verzuipt hij ook wel, als we die touwen maar stevig genoeg vastgebonden hebben. Terwijl hij dat zei, ging hij staan en tilde het pak op. Nu zag Peter dat het echt iets was dat leefde. Om precies te zijn, een dwerg. Hij was aan handen en voeten vastgebonden, maar hij spartelde uit alle macht tegen. Het volgende ogenblik hoorde hij vlak naast zijn oor een hoog trillend geluid en opeens vlogen de armen van de soldaat de lucht in. Hij liet de dwerg in de boot vallen en duikelde zelf in het water. Hij ploeterde zo snel hij kon weg naar de andere oever. En Peter begreep dat Suzanne's pijl zijn helm geraakt had. Hij keek opzij en zag dat haar gezicht bleek was. Ze was al bezig de volgende pijl op haar boog te leggen. Maar die werd nooit afgeschoten. Zodra hij zijn makker zag vallen, sprong de andere soldaat met een bange kreet uit de boot aan de kant van het vasteland. En ook hij ploeterde haastig weg door het water. Hij kon er blijkbaar net in staan en verdween aan de overkant het bos in. Vlug, straks drijft hij weg, riep Peter. Suzanne en hij sprongen met al hun kleren nog aan het water in. En voordat het water tot aan hun schouders kwam, hadden ze de rand van de boot al te pakken. In een paar tellen hadden ze hem aan land getrokken en tilden ze de dwerg eruit en was Edmund al druk bezig met zijn zakmes de touwen los te snijden. Peters zwaard zou scherper geweest zijn, maar voor zoiets is een zwaard erg onhandig, omdat je het helemaal bovenaan bij het gevest vast moet houden om jezelf niet in je vingers te snijden. Toen de dwerg ten slotte vrij was, ging hij rechtop zitten om zijn armen en benen te wrijven en hij riep uit: Nou, het kan me niks schelen wat ze zeggen. Jullie voelen helemaal niet als spoken. Net als de meeste dwergen was hij erg kort en breed geschouderd. Als hij rechtop had gestaan, zou hij ongeveer 1 meter lang geweest zijn. En door zijn enorme baard en zijn bakkenbaarden van ruig rood haar was er van zijn gezicht niet veel anders te zien dan een scherpe haviksneus en glinsterende zwarte ogen. Hoe dan ook, ging hij verder, spoken of niet, jullie hebben mijn leven gered en daar ben ik jullie bijzonder dankbaar voor. Maar waarom zouden wij spoken zijn, vroeg Lucy. Mijn hele leven lang hebben ze me altijd verteld, zei de dwerg, dat er hier in deze bossen langs de zee net zoveel spoken moeten zitten als er bomen zijn. Volgens de verhalen tenminste. En daarom brengen ze iemand die ze kwijt willen meestal hier naartoe, net als ze met mij van plan waren. En dan zeggen ze dat ze hem overlaten aan de spoken. Maar ik heb me altijd al afgevraagd of ze iemand in werkelijkheid niet verdronken of hem de keel afsneden. Ik heb eigenlijk nooit zo in die spoken geloofd. Maar die twee bangbroeken die je daar net hebt neergeschoten geloofden er wel in. Die waren nog banger om mij dood te gaan brengen dan ik zelf was om te gaan. Oeh, zei Suzanne, daarom gingen die twee er vandoor. Hè, wat? Zei de dwerg. Ze zijn ontsnapt, zei Edmund, naar het vasteland. Ik was niet van plan ze dood te schieten, snap je, zei Suzanne. Ze wilde niet dat iemand soms zou denken dat ze van dichtbij nog niet raak kon schieten. Hm, zei de dwerg, dat ziet er niet zo best uit. Daar zouden we nog wel eens trammeland mee kunnen krijgen. Tenzij we natuurlijk voor hun eigen bestwil hun mond houden. Waarom wilden ze jou eigenlijk verdrinken, vroeg Peter. Oh, ik ben een gevaarlijke misdadiger, begrijp je wel, zei de dwerg vrolijk. Maar dat is een heel verhaal. Ik vroeg me af of jullie misschien net van plan waren om me intussen voor het ontbijt uit te nodigen. Je hebt er geen idee van wat een honger je van zo'n doodstraf krijgt. Nou, er zijn alleen appels, zei Lucy somber. Beter dan niets, maar niet zo lekker als verse vis, zei de dwerg. Het ziet er naar uit dat ik jullie voor het ontbijt zal moeten uitnodigen. Ik heb in de boot een hengel zien liggen. En we moeten die boot trouwens toch naar de andere kant van het eiland brengen. Als er op het vasteland iemand bij het water komt, zouden we hem zo zien. Dat kunnen we niet gebruiken. Daar had ik zelf aan moeten denken, zei Peter. De vier kinderen en de dwerg liepen naar de waterkant, duwden met wat moeite de boot van de kant af en klauterden aan boord. De dwerg nam dadelijk de leiding. De riemen waren voor hem natuurlijk te groot, dus roeide Peter en de dwerg hield het roer en stuurde hem eerst door het kanaal naar het noorden en toen naar het oosten, om de punt van het eiland heen. Van hieraf konden de kinderen helemaal de rivier opkijken en ze konden alle baaien en landtongen zien die verderop lagen. Sommige stukken van de kust kwamen hun bekend voor, maar met al dat bos dat er na hun tijd bijgekomen was, zag alles er heel anders uit. Toen ze aan de oostkant van het eiland op open zee gekomen waren, ging de dwerg zitten vissen. Ze vingen een flinke hoeveelheid pavendels, een prachtige regenboogkleurige soort vis die ze in de oude tijd op Kerkparaval ook wel eens gegeten hadden. Toen ze er genoeg van hadden, roeiden ze de boot een inham binnen en bonden hem aan een boom vast. De dwerg, die bijzonder handig was, trouwens, je hebt wel dwergen die slecht zijn, maar van een dwerg die een suffert was, heb ik nog nooit gehoord, sneed de vissen open, maakte ze schoon en zei, zo, dan hebben we nu brandhout nodig. Nou, dat hebben we daarboven wel liggen, in het kasteel, zei Edmund. De dwerg floot zachtjes. Alle baarden en bedsteden, zei hij, dus dat kasteel bestaat echt. Nou ja, het is maar een ruïne, zei Lucy. De dwerg nam de vier kinderen om beurten met hele nieuwsgierige ogen op. En wie ter wereld zijn, begon hij, maar hij onderbrak zichzelf en zei, nou ja, dat doet er niet toe, eerst ontbijten. Maar voordat we verder gaan, nog één ding. Kunnen jullie mij met de hand op je hart verzekeren dat ik echt nog leef? Weten jullie zeker dat ze me niet hebben verdronken en dat wij met ons allen geen geesten zijn? Toen ze hem allemaal gerustgesteld hadden, was het volgende probleem hoe ze de vissen mee moesten nemen. Ze hadden niets om ze mee bij elkaar te binden en ook geen mand of iets dergelijks. Ten slotte moesten ze het hoedje van Edmund gebruiken, omdat niemand anders er één bij zich had. Hij zou vast wel meer tegengesputterd hebben als hij langzamerhand niet zo'n razende honger had gehad. In het begin leek het wel of de dwerg zich in het kasteel niet zo erg op zijn gemak voelde. Hij bleef steeds maar om zich heen kijken, bleef telkens snuffelend staan en zei dan, het ziet er toch wel een beetje spookachtig uit en het ruikt ook naar geesten. Maar toen ze zo ver waren dat het vuur kon worden aangestoken en hij hun kon leren hoe ze de verse pavendels in de gloeiende houtskool moesten roosteren, werd hij vrolijker. Als je gloeiend hete vis zonder vork moet eten en met z'n vijven samen maar één zakmes hebt, dan wordt het een heel geknoei. En voordat de maaltijd was afgelopen, waren er verschillende die hun vingers hadden gebrand. Maar omdat het nu 9 uur was en ze al vanaf 5 uur op waren, trok niemand zich zoveel van die verbrande vingers aan als je misschien verwacht zou hebben. Toen ze tot slot allemaal een paar slokjes hadden gedronken uit de put en een appeltje of wat toe hadden gegeten, haalde de dwerg een pijp tevoorschijn die zo'n beetje net zo lang was als zijn eigen arm. Stopte hem, stak hem aan, blies een grote wolkgeurige rook uit en zei, zo. Nou, eerst moet jij jouw verhaal vertellen, zei Peter, en dan vertellen wij het onze. Tja, zei de dwerg, jullie hebben mijn leven gered, dus het is niet meer dan billijk dat jullie je zin krijgen. Maar ik weet bijna niet waar ik moet beginnen. In de eerste plaats, ik ben een boodschapper van koning Caspian. Wie is dat? Vroegen 4 stemmen tegelijk. Caspian de 10e, koning van Narnia, en lang mogen hij regeren, antwoordde de dwerg. Dat wil zeggen, hij zou koning van Narnia moeten zijn. we hopen dat hij het wordt. Op het ogenblik is hij alleen nog maar koning over ons, Oud-Narniërs. Sorry, maar wat betekent dat, Oud-Narniërs, wilde Lucy weten. Nou, dat zijn wij, zei de dwerg. Je zou ons een soort verzetstrijders kunnen noemen, denk ik. Oh, zei Peter, en die Caspian is de belangrijkste Oud-Narniër. Ja, in zekere zin wel, zei de dwerg op zijn hoofd krabbend. Maar zelf is hij eigenlijk een nieuw Narniër. Een Telmarijn, als je het volgen kunt. Ik niet, zei Edmund. Nou, het is nog erger dan geschiedenis op school, zei Lucy. Och heden, zei de dwerg. Op deze manier wordt het niks. Moet je horen, het lijkt me beter als ik helemaal terug ga naar het begin. En jullie eerst vertelt hoe Caspian opgroeide aan het hof van zijn oom. En hoe het eigenlijk komt dat hij aan onze kant staat. Maar het wordt wel een lang verhaal. Oh, des te beter, zei Lucy. We zijn dol op verhalen. Dus ging de dwerg er eens makkelijk voor zitten en begon zijn verhaal te vertellen. Ik zal het je niet in zijn eigen woorden vertellen, met alle vragen en onderbrekingen van de kinderen erbij. Want dan zou het veel te lang en te ingewikkeld worden. Maar de strekking van het verhaal, zoals we het kennen, dat was als volgt.